Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy.
Nou, ik wil het onderwerp van deze podcast eigenlijk inleiden met een persoonlijk verhaal. En dan neem ik jullie even mee terug een paar weken geleden. Dat was op een vrijdag. En ik had die vrijdag, ja, hoe kan het ook anders? Hard gewerkt natuurlijk de hele dag. Ik had echt hard gewerkt. Was een drukke dag. Alleen, ik had ook een avondprogramma die dag. Ik zou namelijk samen met mijn vriendin en een aantal andere stellen zouden we in Utrecht een soort game night hebben. Dat we zouden gaan lasergamen. Nou, heel leuk. Alleen ik had wel die week al zoiets van, het wordt wel druk deze week. Zeker die vrijdag. En dan s'avonds nog naar Utrecht om dat te doen. Wordt het niet te veel. Maar ja, ik vond het ook wel oprecht gewoon heel leuk. Dus ik dacht, nou, kan wel. Maar iemand anders was verantwoordelijk voor de reservering. Zij hadden die reservering best wel laat gepland, 9:30. Dus dan had ik al zoiets van, oké, dat is wel laat na zo'n hele dag werken. En op een gegeven moment was ik thuis gekomen. Ik dacht, ik ga nog even gewoon rustig even thuis zitten. Even gewoon een beetje bijkomen. En dan gaan we daarna om 9:30 lasergamen. Weet je, we zijn jong, het moet allemaal kunnen. Maar wat er toen gebeurde, was dat uiteindelijk de afspraak nog werd verlaatst. In die groepsapp dat iemand zei van, we hebben hem toch naar 10:00 gezet. Want zij zouden eerst met elkaar nog in Utrecht gaan eten. En wat er toen gebeurde, ik liep eigenlijk helemaal vast. Want wat mijn realiteit eigenlijk was op dat moment, of wat mijn authentieke zelf eigenlijk zei, was, dit was eigenlijk al te veel. En dat het nu nog 9:30 wordt verlaat en dat je deze reactie krijgt, is eigenlijk echt een teken van, het is gewoon te laat en je moet het misschien beter niet doen. Alleen, ik liep dus helemaal vast en ik kreeg het er niet uit. Ik vond het heel moeilijk om dit ook naar mijn vriendin te verwoorden. Ik vond het helemaal moeilijk om in een appje te zeggen van, jongens, sorry, maar ik kom niet meer. Of kan het toch niet wat vroeger? Of, ik liep echt helemaal vast. En rationeel zou je kunnen zeggen van, wat is nou eigenlijk het probleem? Het wordt 9:30 verzet en goed, je kan er wat van zeggen. Of je kan ook niet meer gaan en misschien is dat even vervelend, maar het is allemaal oké, wat inderdaad ook zo is. Maar op emotioneel vlak gebeurde er natuurlijk veel meer. Dus vanuit mijn oude verhaal vind ik het best wel moeilijk om een grens aan te geven. Mijn moeder dan in het specifiek natuurlijk ook weer gevoed door haar patroon en haar oude verhaal. Maar is altijd best wel claimend geweest. Had ook nog wel onbedoeld veel druk op mij gezet. Veel bevestiging gevraagd. En daardoor vond ik het altijd, ik had niet helemaal mijn eigen space. Weet je wel? Om soms moest ik ook echt gewoon bepaalde dingen zeggen. Weet je wel? In de trant van, zeg nog dat je van me houdt. Zeg nog dat je van me houdt. Weet je? Dus dat soort dingen heb ik wel te horen gekregen. En het is dan niet gek dat ik later in het leven het best wel lastig vind om bijvoorbeeld mijn eigen grens aan te geven. Of te zeggen van, dit heb ik nodig. Als je vanuit je oude verhaal steeds met een ouder rekening moest houden. Dus, dit was weer een mooi voorbeeld van, ik reageer natuurlijk niet alleen op de situatie zelf, van dat er een afspraak wordt verzet, maar ook iets wat daar eigenlijk nog onder zit. Wat daaronder speelt, wat nog veel ouder is. En daardoor loop ik dus ook helemaal vast. En wat was mijn reactie op dat moment? Een hele gezonde reactie vanuit de authentieke kern en gezonde volwassenen. Heel boos op mezelf worden. ik werd echt heel boos, heel gefrustreerd op mezelf. Laudens, ook zeker, je bent een coach, je helpt andere mensen hiermee. Je zou gewoon tegen hen gezegd hebben dat ze heel makkelijk gewoon hun grens kunnen aangeven of de afspraak kunnen verzetten. Maar jij vindt het nu weer super moeilijk. Wat ben je nou aan het doen, weet je wel? Het slaat toch helemaal nergens op. En heel veel negatieve energie en heel veel boosheid zat erop. En mijn vriendin die had dat ook direct door, dat ik dat begon te doen. En die had al gelijk ook al gezegd van, het is duidelijk, we gaan niet meer. Van, zeker als dit de reactie is die je nu hebt. Weet je, het laat ook al zien dat je erg moe bent natuurlijk. En eigenlijk direct daarna soort van, ik werd een soort van wakker eigenlijk als het ware, dat ik heel eventjes kon observeren van wat er nou eigenlijk bij mij gebeurde. Van, oh ja, wacht, dit vind ik heel erg moeilijk. Ik weet ook waarom ik dit moeilijk vind, vanuit mijn oude verhaal. En mijn reactie is heel boos op mezelf worden. En het was een soort van moment van ruimte en helderheid, dat letterlijk mijn volgende gedachte was, en dat klinkt misschien een beetje gek, maar wat zielig voor mezelf eigenlijk. Dat ik dus iets heel moeilijk vind en dat lukt me niet. En vervolgens trakteer ik mezelf op een flinke lading boosheid naar mezelf toe. En dat ik me toen besefte van zo, het is zo ontzettend belangrijk om zeker in dit soort situaties, wanneer oude patronen opkomen, wanneer je vastloopt, wanneer je oude verhaal opkomt, wat dan ook, om echt lief voor jezelf te kunnen zijn. En vanuit zelfliefde jezelf te kunnen benaderen. En mijn volgende gedachte was dan ook, van ja, dit thema is zo belangrijk in mijn eigen proces, zelfliefde ontwikkelen. En het is zo belangrijk ook in het proces waar ik anderen bij ondersteun, waar wij anderen bij ondersteunen, dat ik dacht van dit is een thema voor deze podcast. Mm. Zelfliefde. Mm-hmm. Met name op momenten dat je het echt heel moeilijk vindt om lief voor jezelf te zijn. Wat doe je dan?
Ja. Mooi voorbeeld. En ik denk dat voor veel mensen de meest persoonlijke voorbeelden vaak een beetje gek aanvoelen. Zo van, okay, waarom maak ik me nou weer zorgen hierover? Ik ben waarschijnlijk de enige die hiermee worstelt. Terwijl als je gaat kijken in andere mensen hun leven, dan worstelen ze misschien niet met dat specifieke onderwerpje waar je het heel lastig vindt om grenzen aan te geven, om patronen te doorbreken, maar hebben zij hun eigen, voor hun gevoel, pietluttige dingen waar ze van denken, ja, waarom worstel ik hier nou weer mee? Andere mensen om mij heen hebben daar geen last van. En een korte break. Jij kan niet horen, maar je ademt in de microfoon en dat hoor je heel hard. Ja, het is heel, heel opwindend. Maar,
Ja, okay.
Ja, maar als je niet praat, zorg dat je een beetje naar achter zit.
Yes.
Of de, ja, dus dan weet je dat.
Hij is aan het releasen.
Ik ben
het
even aan het releasen. Ja. Lekker. Ik was even aan het releasen.
No worries. Editor, we gaan gewoon weer verder vanaf hier.
Ik ga nu wel heel boos op mezelf worden. Dat dit
ja, gebeurt. Dat wel. Dat moet je wel even doen. Maar ik ga gewoon een vraag aan jou stellen en dan gaan we vanaf daar weer verder. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben is, op het moment dat je die zelfliefde kon toelaten, wat gebeurde er intern qua gedachten, qua gevoel, sensaties?
Ja, het werd eigenlijk allemaal wat, het werd direct wat zachter. Dus ik voelde de emotie nog steeds. Maar ik voelde nog steeds van, dit is iets lastig en ik vind iets lastig en ik vind het moeilijk om mijn grens aan te geven. Maar in plaats van daar met de harde hand op te gaan en vanuit die vernauwing en die boosheid soort van mezelf te benaderen, waarvanuit je natuurlijk ook geen kant op kan. Zeg maar, er komt niks goeds uit die energie. Kon ik het opeens benaderen van, ik voel dit, ik vind het heel lastig. Ik merk ook nu op dat ik boos op mezelf word. En dus die gedachte, jeetje, wat zielig eigenlijk voor mezelf. Wat vervelend dat ik dit doe. En vanuit daar kwam er meer compassie. En voelde ik vooral, als je dus echt vraagt naar wat gebeurt er binnen mij in mijn belevingswereld, meer ruimte. Meer ruimte tussen als het ware het soort van de authentieke ik en een soort van dat oude patroon wat opkomt. In plaats van dat ik er helemaal mee geïdentificeerd was of heel erg mee in strijd was. Het is een beetje alsof je, stel je praat met een goede vriend of vriendin en die praat over een heel persoonlijk probleem of een uitdaging waar hij of zij mee zit. Dan kan je meevoelen met die vriend of vriendin vanuit een liefde die je voor die persoon hebt. Maar de kans is heel groot dat jij niet zelf geïdentificeerd bent met dat probleem, want het is jouw probleem immers niet. En dat is heel goed, want dat is ook juist de basis waarvanuit je ook heel goed er voor iemand kan zijn. Iemand kan luisteren, iemand kan helpen. Precies zoals wij coaches natuurlijk doen. Van, je bent niet meer geïdentificeerd met het probleem. En ik denk dat dat bij mij dus ook het geval was. Van waar ik eerst helemaal het probleem was, er helemaal in zat, heel veel strijd mee had. Dat ik toen opeens, bijna alsof ik zelf mijn beste vriend was, opeens kon kijken van, wat gebeurt er nu eigenlijk? En wat heb je nu eigenlijk echt nodig? Wat helpt jou nu in deze situatie? In plaats van stortvloed aan zelfkritiek en daardoor helemaal vastlopen. Mm-hmm. Want dat helpt niet, kan ik je uit ervaring vertellen.
Mm. Maar ja. het zijn ook Moeilijke vraag om te beantwoorden. Sowieso, wat is zelfliefde? Hoe voelt zelfliefde? En mensen die, heel veel mensen denken dat ze over zelfliefde beschikken, maar voelen het niet. En dat is dan de gedachte die ze hebben. Het is eigenlijk een beetje van, ja, als je dat niet echt kan voelen intern, en dat is wel eens een vergelijking die ik gebruik, dat als je dan een blinde moet uitleggen hoe goud eruit ziet. Mm-hmm. Hoe ga je iemand iets meegeven of uitleggen wat hij zelf niet kan zien?
Ja.
Daarin, en een proces van mezelf daarin is geweest dat ik had eigenlijk altijd wel, of ik vertelde wel dat ik van mezelf hield. En dat liet ik dan ook blijken, vooral in harde grenzen. Dat was dan uit zelfliefde. Maar het kwam niet uit een warme bron vanuit mezelf. Het kwam juist vanuit een kwetsbaarheid in mezelf. Een angst om geen pijn te voelen. Om geen verdriet aangedaan te worden door anderen. En ja, dat is dan heel erg vanaf een oud verhaal ook, van de overtuigingen die daar zitten, de gevoelens, mijn blauwdruk van het leven. En, maar daarin zei ik wel, ja, ik hou van mezelf, ik kom van mezelf op en ja, kan ook wel leuk zijn en ik kan goed zijn voor mensen en er zijn ook dingen die ik kan en ik heb compassie naar anderen. Maar als iemand mij echt vroeg van, hoe voelt zelfliefde, daar had ik geen antwoord op. En misschien mensen die dat wel voelen, wat zelfliefde is, zouden dat misschien ook wat moeilijker kunnen omschrijven. En op het moment eigenlijk dat, dat ik toch nog koos om aan mijn leven te werken, om het mooiste leven te leven en echt nog meer inzicht te krijgen in mijn oude verhaal, ben ik toen ook weer een proces aangegaan met een psycholoog. En daar zijn we heel veel met het innerlijke kind aan de slag gegaan. Dus de oude zeer die er nog zat. Die misschien niet heel erg aan de oppervlakte was, maar wel heel in mij zat. Ik noemde dat eigenlijk altijd, het zit in mijn DNA. Het is iets wat in mij zit, wat ik niet kan zien of voelen. Maar wat beweegt en leeft in mij. En wat me nog niet helemaal dient. Ik merk dat ik gewoon nog niet het optimale leven kan leven zoals ik zou willen. En dat was op gevoelsmatig vlak, maar ook vanuit de gedachte. Toen ben ik daar een traject in gegaan. En daarin werd eigenlijk steeds wat ik wat er met mij gebeurde extern was van, als ik dacht van ja, maar ik geef wel om mezelf en ik geef mijn grenzen aan en ik kan dit en ik kan dat, was eigenlijk nog steeds van heel erg gericht op wat ik kan, maar niet wie ik in mezelf ben en hoe ik mezelf kan voelen en hoe de connectie met mezelf is. Dus dat was heel erg gericht nog naar buiten.
Ja.
En daar zijn we een traject in gegaan waar ik op een gegeven moment dan verdriet voelde en mezelf echt leerde te voelen in dat verdriet. Ook de gedachten die daarbij kwamen heel erg toe te laten, het gevoelsmatige, de gedachtegang die er was, hoe ik daarover dacht vanuit het oude verhaal. En echt dat toe te laten. Meerdere malen heb ik dat gedaan. En op een gegeven moment, dat weet ik nog heel goed, toen voelde ik me rot en ik wilde eigenlijk een kopingsmechanisme inzetten door bij mijn gevoel vandaan te gaan en de tv aan te zetten en gewoon zijn vlek te gaan bingo-watchen en dan uit mijn hoofd uit te sluiten van het gevoel. En toen ving ik dat, die gedachte, en dacht ik, nee, dit is niet wat ik doe. Ik ga nu eerst naar mezelf, die relatie met mezelf hierin onderzoeken. En op dat moment kon ik in mijn lichaam landen, mezelf voelen. En toen was het echt alsof de zon op me begon te schijnen, of dat er een warme deken over me heen kwam. En ik begon echt te huilen van, oké, dit is zelfliefde. Zelfzorg, compassie, veilig voelen in mezelf, warm voelen, krachtig voelen. Maar ook verdrietig voelen om eigenlijk wat er zit ook nog. Dus er was zoveel. En het was zo bijzonder om dat te ervaren. En ik kreeg ook kipvel op dat moment. En het traject daarna is ook wel heel interessant. En toen dacht ik, ja, nou voel ik zelfliefde. Maar nou wil ik dat heel veel voelen. Mm. Dus ik ging heel erg vanuit mijn hoofd dat willen voelen. Ik wil zelfliefde voelen. En dat kwam niet zomaar of zo. Maar ondertussen was mijn leven al echt aan het veranderen. Mijn vriendschappen waren aan het verdiepen. Ik begon meer ja, vanuit niet hard mijn grenzen aan te geven, maar veel meer te communiceren met wat ik nodig had, wat mijn behoeftes waren. Dus geen harde grenzen of muren op te trekken. En dat was heel interessant. En toen op een gegeven moment, ik nog dat was ik mijn haar aan het veunen. Het keek in de spiegel en toen voelde ik het weer. Toen dacht ik, oké, het zit gewoon al in mij. En het is net zoals gelukkig zijn. Je bent niet altijd gelukkig. Je kan niet elke dag gelukkig zijn. Ook gelukkige mensen zijn wel eens verdrietig. Maar als je over de grote linie kan zeggen, ik kan geluk voelen en dat komt regelmatig voor, kan je zeggen dat je een gelukkig persoon bent. Wat kan veranderen door omstandigheden. Er kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Maar dat is eigenlijk ook zoals je zelfliefde kan voelen en kan ervaren in je leven. Want het zal ook weer spiegelen in de connectie met de mensen en op het werk. Mm-hmm. En dat is eigenlijk voor mij het proces geweest in het echt voelen van zelfliefde.
Ja, waarbij je dus ook dingen zegt die ook dus heel herkenbaar zijn met hoe ik dat dus op dat moment ervaarde. Toen ik doorkreeg dat ik dus zo boos op mezelf werd. Dat het gaat over een inwaartse beweging naar jezelf toe. Dus niet iets buiten jezelf zoeken. Hè? En dat het dus ook heel erg met het voelen te maken heeft. Met het kunnen toestaan bij alles wat er op dat moment omhoog komt. En je geeft tegelijkertijd ook een mooi voorbeeld van wat zelfliefde dus niet is. Dat je dus zei van, nou ja, ik ga even lekker binge-watchen. Ik ga voor die tv zitten. Ja, terwijl soms dat ook trouwens. Soms als je dat lekker wilt doen, tuurlijk.
Uiteindelijk is dat heel oké. Tuurlijk, alleen als de eerste beweging maar intern is.
Precies, precies. En dat het dus niet wordt gebruikt om dingen te verdoven of van bepaalde dingen weg te lopen. En ik denk dat het daarbij ook heel belangrijk is om te noemen van zelfliefde is inderdaad niet, weet je, hedonistisch allemaal pleasures gaan opzoeken. En vanuit zelfliefde ga ik lekker drinken, weet je wel. Of ga ik drugs gebruiken. En weet je wel, dat is nou zelfliefde. Terwijl, je weet natuurlijk ook wel van, oké, op de lange termijn maken die dingen je niet bepaald beter. Maar het allerbelangrijkste is met die inwaartse beweging, het gevoel toestaan wat opkomt, zelfs al vind je het niet prettig, helpen die dingen daar natuurlijk niet bij. Want het verdooft of je gebruikt als middel om weg te lopen van iets.
Ja. Eigenlijk gaan zeggen dat mijn tip voor meer zelfliefde drugs en drinken was. Maar
toch wel, ja. We hadden het hier van tevoren al over gehad.
Maar die zal ik inslikken.
Ja,
en precies. Later worden dit.
Ja, inderdaad.
Ja, ik denk dat het mooi is om eens te kijken van, jullie hebben al persoonlijke verhalen daarin gegeven wat zelfliefde is voor jullie, hoe dat ontwikkeld was. Om een soort van wat er procesmatig gebeurt om te titelen van, wat gebeurt daar nou eigenlijk precies vanuit mijn perspectief. En ik denk dat het goed is als je naar zelfliefde kijkt om te kijken van, dat is dus een liefde voor jezelf of in jezelf. En hoe verhoudt zich dat dan tot liefde die je wellicht voor andere mensen of voor dingen in het leven kunt hebben? En als je kijkt naar hoe liefde voor andere mensen eruit ziet, bijvoorbeeld in de rol van een ouder tot een kind, dan zit daar een compassie in, een onvoorwaardelijk iets van, ik hou van jou puur om wie je bent. Wat niet betekent dat je maar alles kunt doen wat je wil, maar kan begrip tonen, empathie tonen, meevoelen met situaties die je hebt, feedback geven waar nodig en de veiligheid en de ruimte bieden om fouten te maken en daarvan te leren. En op die manier te zien dat we allemaal mensen zijn, allemaal op ons pad zijn om te leren. En in die relatie is er heel veel goedkeuring, erkenning, veiligheid en eigenlijk dus liefde. En zelfliefde is eigenlijk diezelfde hechting aangaan, alleen dan met delen binnen in jezelf. Waarbij er iets is van waaruit je de veilige hechting met die delen binnen in jezelf aangaat. Wij hebben het vaak over een authentieke kern. Schematherapie heb je het over gezonde volwassenen. En IFS noem je de zelf. En wat ik hoorde is dat er bijvoorbeeld, en dat zien we heel vaak, het voorbeeld wat je gaf, Kelly, dat er eigenlijk een deel is dat misschien verdrietig is. En dan is er een beschermer die jou gaat helpen om dat verdriet niet meer te hoeven voelen. Die je kan helpen zodat mensen niet over je grens heen gaan, waardoor je dat verdriet niet hoeft te voelen. Alleen wanneer je bent opgegroeid op een manier dat die beschermer al heel vroeg aanwezig is, kan de identificatie daar zo sterk mee zijn dat je eigenlijk helemaal niet doorhebt dat je in zo'n beschermer zit. Nee. En niet in die zelfgezonde volwassenen of authentieke kern. En dan krijg je inderdaad vaak dat het vanuit een plek komt, vanuit angst, boosheid, die niet zoveel met zelfliefde te maken heeft, maar meer met het beschermen van kwetsbare delen. Wat niet de meest ideale plek is, omdat het niet de veiligheid en compassie met zich meebrengt die er ook voor nodig is op het moment dat iemand over een grens heen gaat, maar waarbij je compassievol reageert, zodat je samen bijvoorbeeld met een partner in een relatie kunt verder groeien, in plaats van dat het gelijk zwart-wit is, oké, het escaleert helemaal. En ik denk dat dat stuk heel mooi is, wat je aangaf, dat je op een gegeven moment dat door had van, oké, hier is het blijkbaar die beschermer, maar wat probeert hij te beschermen? Er is een trigger in de situatie, zoals Gabor Mate dan altijd zo mooi zegt, de trigger van die pistool is alleen maar een heel klein hendeltje die je overhaalt. En het is de munitie waar je naar moet kijken. En niet zozeer alleen naar de trigger. En in zo'n situatie, wanneer je wil gaan bingen, is eigenlijk een beschermer inderdaad, misschien door een triggerende situatie. En dan inwaarts te gaan keren en te gaan zien, wat wordt hier nou eigenlijk beschermd? Dan pak je die rol van primaire verzorger als volwassene ten opzichte van die delen die soms ontstaan zijn in kindertijd of in puberjaren of in de tijd die we al volwassenen hebben meegemaakt, waarin we moeilijke dingen hebben meegemaakt en waarin die beschermers zijn ontstaan om die delen niet te hoeven voeden. En dat is die inwaartse reis vanuit compassie, liefde, kracht, openheid, kwetsbaarheid, wat eigenlijk een hechtingsrelatie vertegenwoordigt die je normaal gesproken dus ook tussen ouder en kind zou zien, alleen dan binnen jezelf met die delen voor jezelf. En die prachtige onvoorwaardelijke liefde voor die delen gaat hebben, zodat je ze toe kunt staan, de emoties die zo'n deel heeft, kunt toelaten, zodat de emotie jou een signaal af kan geven dat de situatie misschien hoe moeilijk was, en dat je daar wel degelijk voor jouw grenzen moest opkomen.
Ja.
Wat hele waardevolle informatie is om tot je te krijgen, of dat iets verdrietig was. En dat je daar wellicht wat mee wil doen. Maar dan kun je dat gedeelte geruststellen zoals je dat bij een kind zou doen. En de emoties echt zien en herkennen. En dan kalmeert dat gedeelte eigenlijk altijd. Omdat het voelt dat het in de basisbehoeftes die wellicht geschonden waren in de situatie waarin het ooit is ontstaan, alsnog worden voorzien en dan in het interne familiesysteem een plekje heeft en meegenomen wordt uit het verleden in het hier en nu een primaire verzorger. En dat is die zelf, die gezonde volwassene, die authentieke kern die iedereen in zichzelf meedraagt. Van waaruit je dat gedeelte kunt helen. En dat is eigenlijk zelfliefde. En wat je dan vaak ziet is dat beschermers, als je daar dan weer bij gaat inchecken, minder hoeven te beschermen omdat er geen delen zijn die zo overweldigend zijn dat ze weggestopt moeten worden, verstoten moeten worden. En komt er weer een energie vrij bij die beschermers, andere delen binnen ons, zodat we niet meer hoeven te bingen of te gaan pleasen of heel vijandig te worden op het moment dat we het gevoel hebben dat iemand over een grens heen gaat. Of wat de patronen ook zijn die we hebben. Het interessante is dat Richard Schwartz, de founder van IFS, ook met dit soort patronen aan de slag gegaan is. En in de hechtingstheorie is er meestal zoiets dat, en daar hebben wij het ook vaak over, dat de ouders veel van dit soort basisbehoeften voorzien bij een kind. En wanneer daar wat ruis is, weet je wel, dat je dan als het ware daar wat tekorten in kunt ervaren in die basisbehoeftes. Maar in elk persoon zit er ook een authentieke kern, gezonde volwassenen en een echte zelf. Los van wat je hebt meegemaakt. En het bijzondere daarvan is zelfs als er in die hechting of in jouw verleden heel veel is misgaan, tussen aanhalingstekens, dat wanneer je dat proces gaat bewandelen van die reis inwaarts, bekend wordt met de verstoten delen en met de beschermers, dat die zelf, die authentieke kern, die primaire verzorgers, automatisch steeds meer naar boven komt. En daar zit zoveel liefde, compassie, nieuwsgierigheid en kalmte al in. En naarmate je dat meer gaat bewandelen, dat pad, dat eigenlijk steeds meer de staat van zijn wordt waar je vertrouwd mee raakt en waarmee je een band mee opbouwt met al die delen binnen in jezelf, wordt het ook makkelijker om te merken wanneer die identificatie er is. Dus als je meemaakt op die avond en dat je denkt, hey, dan heb ik tegen Laurens van, hey, ik zit nu in dat patroon. Wacht even, ik kan de signalen wanneer zo'n beschermer of zo'n verstoten deel opspeelt en getriggerd wordt, opmerken in mijn lichaam. En er is niet meer die hele sterke identificatie dat ik gewoon denk, dat is wat ik ben. Nee, ik kan het zien voor wat het is. En wat hebben die delen nou eigenlijk nodig van mij? En ik denk dat dat een proces is wat je voor de rest van je leven zal blijven doen. En wat een hele mooie reis is. En wat uiteindelijk voor dus een gevoel van zelfliefde zorgt. Als in liefde voor al die delen binnen jezelf. In jezelf, los van wat er om je heen gebeurt.
Ja, en dat je er dus ook vanuit liefde naar kan kijken. In de zin van, dus om dat voorbeeld nog eens naar boven te halen van wat er dus toen bij mij gebeurde. Ik kan naar mezelf dan gaan kijken van, oh hey, het lukt mij niet om nu mijn grens aan te geven of deze afspraak te verplaatsen. Wat stom, ik zeg maar wat, heel zwart-wit gezegd. Of je kan even kijken en contact maken met eigenlijk dus dat jongetje, de kleine Laurens, die dat dus zo lastig vindt.
Ja.
Die dus in situaties vroeger niet heeft geleerd om voor zichzelf op te komen of zijn eigen grens aan te geven.
Mm-hmm.
En als ik het op die manier kan zien, kan ik opeens ook, en soms helpt het me ook echt even om dat jongetje te visualiseren. Ik raad soms ook mensen in de coaching ook aan van, nou ja, als je kinderfoto's van jezelf hebt of zo, of een foto's wat je bij je kan houden, kan echt heel waardevol zijn. Omdat je dan opeens ook even op die manier naar jezelf gaat kijken. Als van, hey, wacht, dat is een kindsdeel in mij. Het is eigenlijk nog een klein kind, wat dit dus heel lastig vindt. Hè, en diezelfde ogen die toen als kind in de spiegel keken, zijn nog steeds dezelfde ogen die nu als volwassenen in die spiegel kijken. Hè? Dus jullie zijn één en dezelfde. Alleen om het op die manier te benaderen, zorgt in ieder geval voor mij, en ik weet van ook veel mensen die ik heb geholpen, gelijk al voor wat meer compassie. Omdat je het gaat zien als, ja, precies wat je zegt, meer een oude kindrelatie. En het laatste wat dat jongetje dan op dat moment nodig heeft, is een volwassene die dan tegen hem zegt van, jeetje, wat stom dat jij nu je grens niet kan aangeven. En waarom vind je dat nu zo moeilijk? Weet je? Van, mm-hmm. Het jongetje slaat alleen nog maar meer dicht.
Mm.
Terwijl op het moment dat dat jongetje in de eerste plaats gezien wordt met al zijn emoties, niet gelijk gefixt en oplossing, maar meer van, oh hé, je vindt het heel lastig. Er komt hier veel emotie omhoog. Oké, dat is oké. Ik ben er voor je. Dat mag ook opkomen. Dat is dus het proces van dat inwaarts gaan en het toelaten. En vanuit daar, vanuit die veiligheid en die verbinding, eigenlijk vanuit liefde dat jongetje laten zien van, hey, en we zouden dit ook op een andere manier kunnen doen. Of je mag voor jezelf opkomen. Het is eigenlijk niet zo eng. Hè, vroeger vonden we dat heel eng. Vroeger kon dat niet. Nu is het een andere situatie. Maar dat zijn geen rationele processen van, oh ja, ik zeg dat even tegen mezelf en dan is het in één keer gefixt. Nee. Soms ja, kan het wel. Op sommige momenten, zeker bij kleine dingen. Maar het gaat er echt om van, oh ja, die inwaartse beweging maken en jezelf ook op die manier gaan benaderen van, ik ben een volwassene die voor kindsdelen in mezelf te zorgen heeft, precies zoals een goede verantwoordelijke ouder ook vanuit liefde voor zijn of haar kind zou zorgen.
Mm-hmm. Ja.
En dat is een hele belangrijke in zelfliefde.
Ja, en dan heb je echt inderdaad het over het kindsdeel daarin. En dan niet de criticus daarover laat regeren. Maar er is ook een stukje in het... in schema's spreken we dan over dysfunctionele modus en patronen. Dus gevoelens en hoe jij je gedraagt daartegenover. Maar als jij bijvoorbeeld een beschermer... Hij heet ook een beschermer, hij heeft jou beschermd. Dus hij heeft je ook gediend. Dus soms is het heel moeilijk om die los te laten, terwijl die zo veilig altijd voor je heeft aangevoeld. En is helemaal niet de gedachte dat als je hem loslaat, dat je leven ook beter gaat worden. Want dan kom je opeens in kwetsbaarheid. En dan kom je bij dat kindsdeel. Dus zoals de oude modi en de beschermers zijn eigenlijk beide die bij het kindsdeel vandaan houden.
Mm-hmm.
En dus die beschermer, dat kan wel eens een echte taaie zijn om daarmee aan de slag te gaan. Want ook die... wil je met compassie naar gaan kijken en gaan onderzoeken van waarom is die daar? Hoe voelt die? Wanneer heb ik hem eerder gevoeld? Hoe lang is die al mijn leven? En wat brengt die mij? Maar wat kost die me nu ook? Het is heel mooi om daar naar te kijken, want authentiek zijn betekent niet dat jij jezelf niet mag beschermen of een keer een beschermer op mag trekken, want die mogen er ook zeker zijn. Dus je wilt jezelf niet gaan afkeuren als een beschermer actief is daarin, maar ook daarna kijken van dit mag er zijn en nogmaals, wat kost het me, wat brengt het me? Want bijvoorbeeld overmatig werken is een kopingsmechanisme of voor jouw bescherming om niet te hoeven denken. Het kan heel nuttig zijn om goed even hard te werken als het maar uit een fijne bron komt en geen vermijding is. Dus het wil niet zeggen dat je als er een beschermer komt, dat het niet altijd geheel authentiek is. Dat is ook zo. Dus het is heel mooi om daar in toe te staan en te kijken van, oké, dat was toen. Ik was inderdaad een kind wat vaak ook voortkomt uit overlevingsinstinct. Het moet overleven. Je bent heel kwetsbaar als kind ook. Wat jij ook zegt, hè, dat neem je van de ogen van het kind. Kijk je ook weer vanuit de volwassene naar jezelf daarin. Dus ook het machteloze stuk komt daar een beetje mee. En ja, er is geen kind die even een 40-uurige werkweek neemt en het eten op tafel hebt en zo. Dat is er niet. Dus,
mm-hmm. Ja.
Dus vanuit dat stuk is het ook heel mooi om te kijken van, mijn oude verhaal en wat er speelt en overtuigingen en de patronen die ik daarin uitleef, wat zou ik daar gewoon eventueel ook wel, wat dient mij nog wel? En wat kan ik daar ook gewoon in accepteren? En wat zou ik nu willen gaan kneden om dat niet meer, dat stuk wat me... Hè, want overmatig werk kan ook heel moe maken en daardoor kan je het misschien niet volhouden. Dus dan brengt het je uiteindelijk ook weer niks om op die manier de balans in te brengen.
Juist. Ja, en het is echt dat... Ik moet opeens denken aan een quote van Stefan Hausner, zo'n familieopsteller waar ik laatst ook ben geweest. Het kwam op toen je dat zei, van het zijn overlevingsstrategieën. En hij zegt ook, een kind, zeker ook als een kind net geboren wordt, waar is een kind mee bezig? Een kind is eigenlijk bezig met overleven, gewoon in leven blijven. En het is de taak van de ouders om het kind te helpen leven, of ja te zeggen ook tegen het leven. En vaak lukt dat niet, ook weer dus door oude patronen of verhaal, van wat de ouders dan ook weer hebben meegemaakt. Hè? Dus ze doen het niet met moedwillig. Maar daarin is het dus ook jouw taak als volwassene om jezelf ook te helpen ja te zeggen tegen dat leven, stoppen met overleven en echt ook te gaan leven. En dat is per definitie ook een proces wat niet gaat over perfectie. Hè? Dus het is dezelfde als mensen een coaching of een training instappen. Van, ze willen aan zichzelf werken, ze willen een beter liefdesleven of ze willen een beter leven. En dat zijn hele mooie intenties, dat je dat jezelf gunt. Maar als je dat moet doen van jezelf om uiteindelijk een beter persoon te worden, of ik moet altijd lief voor mezelf zijn, of je hoort deze podcast en denk, ik moet liever voor mezelf zijn. Anders heb ik gefaald. Ja, maar het is een beetje alsof je dan, stel je staat daar tegenover je kind zelf en tegen dat kind zegt van, ik ga nu altijd lief tegen jou zijn. Weet je, dat is ook een soort van, dat geeft ook weer heel veel druk op dat kind.
Ja.
Dus het is ook oké als dat dus niet lukt. En dat is ook het hele proces van jezelf toestaan. Van en soms komen er misschien oude delen op. Of soms heb ik het misschien niet door. Of heb ik pas achteraf door. Van ik had daar eigenlijk wat compassievoller naar mezelf mogen zijn. En het is oké. We zijn mensen. En het overkomt de beste. Dus ook als je andere mensen hiermee coacht en trainingen geeft, dan loop je er ook tegenaan.
Ja, het is echt heel waardevol wat je daar ook over zegt. Want het stukje dat de overtuiging dat bepaalde delen van jou niet goed zijn, of die heb je ook eigenlijk aangeleerd vanuit je jeugd. Want ook een kind heeft realistische normen en grenzen nodig daarin. En dat moet gewoon aangegeven kunnen worden door een ouder. En een kind zal een keer huilen en dan gaat het ook leren dat het verdriet heeft, maar dat het daarna weer oké is. Mm-hmm. En alleen de afkeuring die daarop zit van een ouder van je mag niet huilen, want dan ben je vervelend. Mensen horen dat, dan staan we voor schut of in het openbaar. Dat is natuurlijk wel wat iets oplegt van ik mag niet huilen. En als ik een grens opgelegd krijg, is dat omdat ik niet goed ben. Maar veel meer leren van die grenzen en die zijnde, die worden gesteld door mijn ouder, want die is mijn beschermer en die leert mij waar ik wel en niet mijn vingers aan wil branden. En natuurlijk zal je op latere leeftijd je eigen pad kiezen en je eigen reis bewandelen en fouten maken. Maar als dat vanuit de basis het begint aangeven dat de fouten gemaakt mogen worden, dat dan niet ten koste gaat van jezelf, dat er grenzen worden aangegeven en dat het hoort bij het leven. Dus ook daarin, als je dat zo leert, kan je ook veel meer met acceptatie en compassie naar jezelf kijken. Alleen als je leert vanuit kind zijnde dat je dan niet mag huilen of alles maar mag of juist heel weinig mag, dan is de lading die daarbij komt en de overtuiging, het gevoel, is iets wat je naar jezelf ook op latere leeftijd weer gaat afspelen. En daar ontstaan dan de blinde vlekken uit. Mm-hmm. En dan is het heel mooi, zoals jij ook zegt, om daarna te gaan kijken van wat is dan, om het jezelf opnieuw aan te gaan leren vanuit de basisbehoeften en een gezonde emotieregulatie te laten plaats gaan vinden met de compassie. Ja,
ja zeker. En daar zijn denk ik heel veel overeenkomsten tussen hoe je zelf relateert tot een innerlijk kind vanuit die primaire verzorger, de zelf, de authentieke kern, in vergelijking met een ouder, hoe die relateert tot het kind. Als in, je hoeft niet perfect te zijn. Je zal fouten maken, net zoals een ouder dat zal doen. Maar waar het in het fundament in ieder geval om gaat, is dat als je als het ware een keer als ouder misschien uit je slof schoot omdat je boos was of dat je moe was, dat er stress was, dat je weer mild daarnaar kunt zijn, maar ook weer verbinding kunt zorgen en het kind eigenlijk serieus neemt van ik hoef dat niet te verbergen. Ik kan daar een mooi gesprek over hebben en ik kan daarin dus de liefde, zowel voor mezelf dat het oké is dat als dat een keer gebeurt, als voor jou van hey, dit soort dingen kunnen gebeuren in een veilige, liefdevolle relatie. En dat je dat weer duidelijk maakt. En dat is eigenlijk hetzelfde met dat soort delen binnen jezelf. En wat je vertelde net, Caddy, over... Nou, stel, er is weinig ruimte voor bepaalde emoties als je opgroeit. Ik moet dan denken aan een voorbeeld uit iemand uit Leven en Liefde... die een moeder had die heel veel emotionele ruimte innam. En heel afkeurend kon zijn op bepaalde dingen die dochter deed. En wat er bij haar voor zorgde, is dat het haar heel erg in haar hoofd liet schieten. Omdat bepaalde emoties eigenlijk geen plek hadden in haar hele opvoeding. En daardoor gaat ze eigenlijk het analyseren van oké, doe ik het wel goed en wat wil ik nou eigenlijk? En dat in het hoofd zitten en het overdenken is eigenlijk een beschermer om maar niet bij bepaalde emotionele stukken te komen. Want daar was geen ruimte voor. Ja, dat neemt ze nu naar volwassen leven nog steeds mee. En wat je dan eigenlijk ziet is dat er een parentificatie plaatsvindt waarbij zo'n beschermer de rol van privé, primaire verzorger op zich neemt. En eigenlijk dus de authentieke kern een beetje laat voor wat het is. Want ik ga jou wel beschermen en die rol van primaire verzorger opnemen, terwijl dat helemaal niet de rol is van zo'n beschermer. En dat is hetzelfde wat je kunt zien in een kind-ouder relatie die zij had met haar moeder, waarin ze eigenlijk zich een beetje verantwoordelijk voelde voor het emotionele welzijn van haar moeder. En zo'nzelfde soort dynamiek zie je dan binnen in haarzelf ontstaan met zo'n beschermer. En ja, dan is het soms heel lastig om die inwaartse reis te maken, omdat ze zo geïdentificeerd is met die beschermer en ook in de maatschappij leeft waarin de ratio en het cognitief vermogen als de belangrijkste waarde gezien wordt om een weldenkend mens te zijn wat goed functioneert in onze maatschappij, niet te emotioneel zijn. Maar ja, dat zorgt er dan precies voor dat ze niet bij die emotionele stukken kan komen en die kan toelaten, die emoties kan verwerken, waardoor de beschermer de hele tijd het gevoel heeft van ja, als ik haar ga toestaan om te gaan laten voelen, daar zit nog zoveel. Juist omdat ze daar dus niet bij kan komen. Ik kan maar beter blijven beschermen. En het beschermen is het overdenken en zo. Ja. En als ze dan zelf heel veel meditaties gaat doen of er heel veel over blijft praten, komt ze niet echt bij die stukken vaak. Omdat de identificatie met zo'n beschermer zo sterk is. En wat er dan vaak voor nodig is, is dat een therapeut, een coach, de veiligheid kan bieden, zodat die beschermer het gevoel heeft, oké, ik kan nu even rusten. En haar een glimp geven van wat er allemaal onder de motorkap zit. En maar deze specifieke vrouw laatst ook een hele mooie 1-op-1 sessie gehad, waarbij er eigenlijk voor het eerst wat emoties naar boven kwamen bij haar, waar ze dacht, wow, zit dat daar allemaal? En dan kan langzaam dat proces beginnen waarbij de beschermer de parentificatie loslaat en weer vrij kan zijn. En je eigenlijk zelf weer die primaire verzorger gaat worden. En dat is best wel een intens proces, vooral in het begin, als er veel staf naar boven gaat komen, wat verwerkt wil worden en doorvoeld wil worden. En maar uiteindelijk zorgt het altijd voor verlichting en juist veel meer vrijheid. En dat je niet meer zo in je hoofd hoeft te zitten, maar ook in het lichaam kan zitten.
Je gaat ook eigenlijk een scheefgelegde puzzel als het ware uit elkaar halen. En niet dat iemand dan niet goed is, maar...
Je bent een scheefgelegde puzzel.
Ja, misschien dat
ook altijd tegen mijn coachie. Misschien. Moeten jou eens even helemaal recht zetten.
Ja. Het is, misschien dat ergens een Lego blok tussen zit of zo. Nee. Die niet in wil hebben. Maar
ontbreken allemaal stukjes.
Nou, je gaat eigenlijk het wel weer uit elkaar halen. En echt heel erg terug naar de kern van... Want sommige weken kunnen het gevoel ook niet omschrijven. Mm. Dus eerst iemand echt te leren voelen van... dat ze niet weten van, verliefdheid kan ook heel erg verward worden met angst. He, dat ze denken dat ze die persoon dan leuk vinden, dat een soort van verliefdheid is. En natuurlijk zal er ook een beetje angst bij zitten. Maar echt vanuit, wat gebeurt er in je lichaam? Wat zijn nu de sensaties eigenlijk als ik schreeuw? Is dat angst? Komt het vanuit angst? Of is dat woede wat erop komt? En wat zijn de sensaties in mijn lichaam? Voel ik het in mijn keel? Voel ik kriebels in mijn buik? En dan dat gewoon eens te gaan onderzoeken en daar naartoe te gaan met je hand en dat te doorvoelen. En dan, dit gevoel, dat is woede wat ik voel. Mm-hmm. Mijn keel die dichtgeknepen wordt, dat is opgekropte woede. Niet mogen uitspreken. Echt eigenlijk dat gaan leren koppelen en jezelf daarin opnieuw te ontdekken. Om gewoon ook... de blijdschap ook te vertalen als blijdschap. En de woede als woede. In plaats van eigenlijk boos zijn. Maar vanuit dat er nooit echt de ruimte voor je was. Voor dat gevoel, voor die woede. Vanuit vroeger dan het maar weg te duwen. En een masker op te zetten. En blij te reageren, terwijl je het eigenlijk helemaal ergens niet mee eens bent. Of het weg te lachen. Of, dus je wilt echt gaan inzien van, wat voel ik? En hoe vertaalt dat zich? En correleert dat ook met elkaar? Is dat de juiste manier om het ook te vertalen?
Ja, echt je lichaam leren bewonen, als het ware. En herkennen van, oh, wat zijn de signalen die mijn lichaam nu geeft? Wat inderdaad misschien bepaalde emotie, behoefte of iets kan zijn. En dat is natuurlijk, ja, als je wat dan ook hebt meegemaakt in je verleden of een bepaalde emotionele onveiligheid hebt meegemaakt, dat natuurlijk heel lastig is. En precies ook wat jij eerder al zei, van, ja, we leven in een hele cognitieve maatschappij, dus heel veel focus op het hoofd. Dat afdalen best moeilijk kan zijn. En misschien ook aan het begin een beetje zweverig. Van, oh, wat gaan we nu doen? En oh, ik moet mijn ogen dicht doen en ik moet opeens naar mijn binnenwereld. Ja. Maar die is er ook. En misschien wel belangrijker dan de buitenwereld. Ja. En dat echt gaan herkennen bij jezelf. Dat is een hele, hele belangrijke stap. En ik denk ook zeker voor, zeker voor de vrouwen die dus ook bij ons terechtkomen. Die dus vaak, al is dat ook al aan het veranderen in de laatste jaren, maar in de eerste instantie natuurlijk bij ons komen voor dating of relatieproblemen. Van, nou, ik kan geen leuke partner vinden of ik date een man, maar hij reageert zo gek of hij reageert niet of wat er dan ook aan de hand is. En dat de focus dus ook heel erg buiten ligt, dus op dat externe ligt. En de focus op je eigen stuk of op je eigen innerlijke kind er eigenlijk niet of nauwelijks is. Waardoor je dus liefde soort van buiten jezelf probeert te zoeken. Terwijl eigenlijk nog, je hebt dat bij mannenbrein in dat geval, het meisje wat eigenlijk heel erg op zoek is naar jouw liefde. In de zin van de volwassen zelf, die dat haar dus ook kan geven. En dat daar dus eigenlijk veel meer de focus ligt in de eerste instantie. Dan in het zoeken van zo'n partner of zoeken van zo'n man. En ik vind het super mooi altijd om te zien hoe die shift dan, ook zeker bij die coachingprogramma's of Leven en Liefde, hoe dat dan verandert. En dat mensen uiteindelijk echt vanuit veel meer liefde naar zichzelf en naar dat kind dus ook gaan kijken. En vanuit daar automatisch natuurlijk ook veel betere partners gaan aantrekken. Of misschien zelfs ook wel voelen van, hey, het hoeft voor mij nu even niet, een partner. En daar ook helemaal oké mee zijn. Een voorbeeld wat jij ook toevallig vanmiddag ook al gaf. Het is oké, weet je wel, als een date dan even misschien wat minder goed is gegaan. Terwijl het vroeger misschien veel meer een ramp was geweest. Omdat je veel meer liefde ook uit jezelf kunt halen. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus dat is ook wat ik toen echt kon voelen na die gebeurtenis. Na dat boos worden op mezelf, hoe vervelend dat ook is. Want dat is echt wel vaker gebeurd. En het zal vast ook nog wel gebeuren. Want ik ben ook een mens. Ik heb ook mijn puzzel, mijn puzzel weer goed te leggen. En dat is soms best een werk. Maar wel dat ik kon voelen van, en dit is echt de basis. Van als je met compassie naar jezelf kan kijken, zeker op die momenten dat je dat juist eventjes heel lastig lijkt, maar daar die gezonde basis kan leggen, dan is, ja.
Ja, op het moment ook als je leert te gaan voelen, in het begin is het natuurlijk een heel bewust proces, nog heel erg aangestuurd vanuit het hoofd, wat je uiteindelijk wil, je door te gaan plaatsen wat je voelt, wat er in bepaalde situaties, wat er dan getriggerd raakt, wat je dan voelt. Wil je dat gaan internaliseren, dat het een automatisme gaat worden. Dus je hoeft niet helemaal meer op een gegeven moment bij jezelf in te gaan checken op het moment dat je getriggerd raakt. Maar het wordt veel meer een bewustzijn in jezelf dat je al voelt wat er met je gebeurt. Waardoor je automatisch de gedachten en de gevoelens veel makkelijker kan reguleren. Dus en door met jezelf zo in contact te blijven, zal het ook in de toekomst gaan helpen om andere moeilijke situaties weer jezelf met jezelf goed te doorlopen. Verdrietig of boos of wat dan ook, welke emotie daar ook bij zit. En hoe dat zich vertaalt is eigenlijk, als iemand bijvoorbeeld naar je vraagt van hoe het met je gaat, en je neemt daar niet echt de tijd voor, maar er speelt wel wat. Maar vanuit vroeger was er misschien niet zoveel ruimte voor jou om dat er naar je werd gevraagd. Er werd niet zoveel er was geen ruimte om te delen. De ouders hadden het heel erg druk. Andere situaties die er speelden. Maar dat je dan niet je plaats inneemt. En zo heb ik ook iemand gecoacht. En vanuit dat vertel ik ook. Het is haar voorbeeld eigenlijk. Dat zij zei dan, als iemand vroeg hoe het met haar ging, van, ja, wel goed. En natuurlijk, in een supermarkt ga je niet je hele levensverhaal vertellen. Maar zij zei dan, ja, wel goed. Maar was het met jou? Dus ze weerlegden het gelijk naar de ander.
Maar, de bekende.
Ja. De bekende ja met jouw techniek. Hij zat op de... Ja, ken je die? Hij is heel veel kort. Ja. Maar dat is in mijn vriendengroep is dat ontstaan van... Dat als het dan eigenlijk niet zo goed met iemand ging, dat een van mijn maten dan altijd zei, hè, dan vroeg je van, hey, hoe gaat het? Hij zegt, ja, met jou. Gelijk de focus weer op die ander leggen.
Dus bij Lauwe meiden ook weer gekropt.
Ja, precies.
Dan was het soms af van, nou, mijn vrouw, hoe gaat het? En dan,
ja.
Met jou? Ja, precies. Ja. En een wist je al, maar oké.
Dus eigenlijk had het ook jullie, een van jullie kunnen zijn, wat ik nu vertel.
Het is een hele goede tip die vrouw die jij gesprak in de supermarkt heel goed toepast.
Precies. Absoluut. Zorg dat je snel door de supermarkt komt.
Misschien gaan jullie dan ook nog iets nieuws vertellen. Ik ben nog niet klaar.
Maar
dat zij meer in contact kwam met zichzelf en haar patronen van het weerleggen. Dus niet aandacht op zichzelf gefocust willen hebben, omdat dat spannend voelde, want dat was ze ook niet gewend. Mm-hmm. Begon ze oké te zijn met het gevoel en ook haar ruimte te nemen. Want wat ze zei, en dat was ook wat ze in het daten tegenkwam, het gaat altijd over de ander. Ze zijn nooit geïnteresseerd in mij. Ja, hè, als je jezelf niet laat gelden en ook niet instapt, zal je ook altijd iemand treffen die eeuwig over zichzelf praat en niet naar jou vraagt. Dus dat is dan het patroon waar je uit leeft. En, maar
deze komt wel dichtbij, Kelly, denk ik.
Kennen jullie wel?
Ik dissocieer ook van lekker.
Ja, inderdaad.
Ik ben ook even niet bij
mijn mijn beschermers komen op.
God, jullie lijden me
We hebben hele sneaky beschermers.
Ja, die zorgen al dat we gewoon weer lekker gaan lachen en niet gaan voelen. Sorry, Kel, ga lekker verder.
Maar uiteindelijk, zij leerde dus dat te herkennen bij zichzelf. En ze begon ook zichzelf te laten gelden en te praten. En op een gegeven moment ook meer over zich te vertellen tijdens het daten. En die dynamiek was nog niet helemaal veranderd. Want ja, het is intern. Jouw blauwdruk is niet in één keer veranderd. Je kan het eerst wel gaan toepassen, heel praktisch nog. En dan zul je langzaam kleine veranderingen zien, wat heel mooi is. Maar echt vanuit de bron, dat heeft gewoon even tijd nodig. Maar ze begon zich eigenlijk steeds meer daarin te ontwikkelen en zich oké te voelen. Dat als er aandacht op haar gevestigd was. En het was heel interessant. Daarna trok ze dus ook inderdaad andere mannen aan, waarin er veel meer gelijkwaardigheid ontstond en de dynamiek veel meer was van geven en nemen, delen. Dus ja, zo mooi om de overtuiging vanuit haar dat, hey, mensen maak geen ruimte voor mij. Terwijl eigenlijk ook zij degene was die ook niet instapte, omdat ze dat niet gewend was. Dus die transformatie was ook heel mooi.
Mooi inderdaad wat je vertelt ook. Dat, wat we ook al noemden, dat in het begin kan het best wel intens zijn om dit proces aan te gaan. Naar binnen te keren, komen veel emoties los. Mm. Beschermers zijn heel heftig aanwezig. En vaak op het moment dat je bewust wordt van dit soort dynamieken, stapt juist de innerlijke criticus nog eens even extra in. Van, oh, zie je nou wel, dit kan je ook helemaal niet. Dan moet je zien hoe je dit...
niet aardig, je bent niet interessant. Ja.
Wat juist dan dus ook weer iets is om mee aan de slag te gaan, in plaats van dat je het verkeerd doet, zijn het eigenlijk signalen dat je hartstikke goed bezig bent. En ik denk dat in het begin, op het moment dat je daar doorheen gaat, dat triggers wel degelijk minder heftig aanwezig gaan zijn, minder lang aanhouden op het moment dat je getriggerd wordt. En dat ze ook minder vaak voor gaan komen. Maar je zal altijd thema's blijven houden. En ik denk ook dat als je stopt met het inchecken, en het gevaar is dan van, oh, het gaat eigenlijk zo lekker, dat je heel veel van de dingen die je deed niet meer doet. En daar bedoel ik mee bewust stilstaan bij je gevoel. Een soort rituelen creëren waarin je daar echt een ruimte voor creëert in je leven. Maar je denkt, oh, het gaat zo goed. Hup, je zegt weer ja tegen alles. En je gaat eigenlijk gewoon het leven aan, dat er heel veel leuks is ook gewoon. En je wil misschien op werk dingen bereiken. Dus je gaat knallen en je plant heel je agenda in. Dan verlies je eigenlijk weer een beetje die rol als primaire verzorger met ideeën binnen jezelf. Net zoals dat met een kind ook nooit zou kunnen. Van, oh, het gaat goed met mijn kinderen. Nou, laat ik ze even lekker gang gaan en ik ga wat anders doen als het ware. Dat kan niet. Nee. Ik denk dat dat nog wel een belangrijke shift is die veel mensen ook moeten beseffen. Van het feit dat je blijft inchecken bij die delen is juist iets liefdevols waar je heel veel uit kunt halen. Want een hele fijne, mooie ervaring is. Omdat als je ingecheckt blijft met die delen, gaan ze jou ook steeds meer achter het roer van jouw leven laten staan. En wat bedoel ik dan met jou? Ja, die echte authentieke kern, die gezonde volwassene, die zelfenergie. En ik weet bijvoorbeeld die founder Richard Schwartz van IFS, waar ik het over had, die zegt, ja, ik check nog steeds niet dagelijks, maar zo goed als dagelijks in bij die delen. Ik ben ermee bezig. En ook ik zelf merk dat in mijn eigen leven. Ja, als ik niet meer incheck bij die delen of niet meer naar binnenwaarts ga en me gewoon mee laat leiden dat alles wat bij mannenbrein moet gebeuren, alle leuke dingen met vrienden en boksen en sporten en noem maar op, dan merk je toch van, hé, er komt een stukje meer beschermer omhoog. Gewoon automatisch. Gewoon, ik ben iets meer in mijn hoofd of iets, ik merk wat iets meer onrust. En dat zijn eigenlijk die delen die dan gewoon weer die gezien willen worden, gehoord willen worden. En ik denk dat het mooi is om ook de shift te maken van, hé, dit is niet een soort af. En oké, dat heb ik dan doorlopen. Ik ken mijn delen, maar het is net als sporten, het is net als eten, het is ademhalen. Je blijft dit altijd doen. En dat, als je daar helemaal eigenlijk echt in kunt landen, dan is dat een inherent fijne ervaring om te doen, meestal. Het zal af en toe ook lastig zijn. Zoals ook met sporten je af en toe een pittige les hebt. Ja. Maar overal is het, brengt het heel veel moois.
Ja, en het is ook echt dan de investering die je doet in jezelf, de investering die je maakt, wat ook echt bijdraagt aan zelfliefde, eigenwaarde. Het is echt voor jezelf zorgen.
Ja,
en die delen die worden allemaal niet... op een gegeven moment als je dit proces zo doet, worden ze ook niet meer zo bedreigend. Dus die, dat deel in mij wat boos wordt op mij. Of dat deel wat zo kritisch is. Weet je wel? We kunnen daar zo. Ja, ik heb er zoveel last van. Ik wil er zo graag vanaf. Ik wil het zo graag weg. En het is zo begrijpelijk dat je je zo voelt. Alleen het creëert alleen nog maar meer strijd met die delen. Meer strijd met jezelf. En minder zelfliefde. En op het moment dat je dit proces een beetje door hebt, dan is het van, ah ja, oh, daar is dat deel weer. Misschien kan je zelfs ook zien waar dat deel ooit is begonnen. Of wat ooit zijn functie is geweest. Dan kan je er vanuit veel meer liefde naar kijken. En het ook omarmen van, ah ja, het is er. Ik mag het een knuffel geven, ik mag het zien. En misschien ook liefdevol vertellen van, hé, het is nu ook, het is ook oké, we hoeven het niet meer zo te doen.
Ja,
moet wel perfect gaan allemaal. Dat
is wel perfect.
Ja, dat zou je, anders doe je het fout.
En wat ook wel kan helpen is die delen zoals een beschermer dan een naam geven. Ik heb dat zelf ook gedaan. En dat was eentje was dan de Mama Bear. Die kwam dan op als er wat geregeld moest worden. Ja. En de ander was dan de Iron Man. Dat was dan de muur die opkwam om niet gekwetst te raken. En dat was wel heel mooi van, hey, daar is Mama Bear.
Ja,
eigenlijk door het zo zichtbaar en tastbaar te maken, werd het ook heel makkelijk om het in de toekomst te herkennen.
Ja, zeker. En wat jij beschreef, Laurens, dat er dan een gedeelte is wat eigenlijk in de weerstand gaat tegen dat gedeelte en dat het anders wil. Mensen verwarren dat nog wel eens met zelf, een authentieke kern, een gezonde volwassene. Maar als je echt in die kern gaat zitten, dan heb je er geen weerstand tegen. Dan kun je het gewoon toelaten. En dan zal het misschien niet prettig zijn. Maar meestal is er een gedeelte wat ook ontwikkeld is, wat het niet prettig vindt en daar weer op reageert. En dan is het weer vragen of dat deel wat die weerstand biedt eigenlijk wil rusten. En of dat oké is. En dat jij vanuit je liefde met dat gedeelte waar dat andere deel zo sterk op reageert, dat je daar de ruimte aan kunt geven en mee mag inchecken.
Ja, het zijn echt verschillende lagen. Het is als het ui die peilt.
Ja, het is zo mooi in de klassieke psychoanalyse, en wij halen dat ook vaak aan, zien we inderdaad het brein als een soort ui met inderdaad heel veel lagen. En ik denk dat dat ook nog steeds een hele goede vergelijking is. In IFS hoorde ik een andere vergelijking waarbij ze kijken naar het brein als meer als een knoflook. Met eigenlijk verschillende kwartjes. Stukjes knoflook, kwartjes, dankjewel. Ja, mijn kookjargon is niet heel groot. Dus
pasjes zijn niet kwartjes.
Teentjes, eigenlijk officieel
precies.
Teentjes.
Ja,
ja, ja. Ik denk dat uit eten gaan een heel goed idee is, inderdaad. Dat je niet hoeft te koken. Een deel in jou wat probeert te koken, dat moet ik niet hebben.
Een knoflook gaat in ieder geval nooit meer hetzelfde zijn, Nina. Dat weet ik wel.
Dat leer ik toch veel ook daar.
Ja, ongelooflijk.
Niet normaal.
Ja.
Maar dat je naar kunt kijken alsof het verschillende delen binnen je zijn. En ja, kijk, elk deel heeft dan weer verschillende lagen. Want zelfs zo'n subdeel heeft ook weer verschillende angsten, verschillende gedachten. En ja, daar kun je nog heel, heel diep in doorgaan. Maar op die manier er naar kijken en dan eigenlijk een harmonie vanuit compassie en liefde, waarin alle delen een plek hebben. En je ziet dat ze een functie hebben in jouw leven. Dat ze iets goeds proberen te doen en het beste met jou voor te hebben. En dat je daar de waardering voor uit kunt spreken en hun kunt zien van, hé, jullie zijn hier met een reden en dat is super mooi. Maar gaan mij maar vertrouwen. En ik kan jullie laten zien, hé, jullie hoeven die taak niet meer op die manier uit te voeren.
Ja.
Dat is de mooie reis.
Ja, en een hele belangrijke, en je had hem al even tussen neus en lippen door genoemd, is dat dus die, wat ze dus in internal family system, de self, of wij de authentieke zelf noemen, een soort van het deel wat het kan observeren, en vanuit liefde ook naar al die delen kan kijken. dat dat dus inderdaad iets is wat er al is. Dus het zit al in je. Het is alleen dat heel veel van die delen die je waarschijnlijk nog niet hebt leren kennen of nog niet hebt durven voelen, een soort van opkomen en een soort van als het ware ja in de weg zitten. En bekeken en doorvoeld mogen worden. Alleen het is zo'n substantieel verschil, omdat natuurlijk in zelfontwikkeling en zelfhulp er altijd zo'n idee is van ik ben er nog niet en ik moet iets bereiken. En straks als ik dit dan kan, dan ben ik een soort van de meest perfecte versie van mezelf.
Dan ben ik pas authentiek.
Ja, precies.
En dan ben ik moet authentiek zijn, want anders gaat niks goed.
Juist, terwijl soms vang je er glimpen van op van wacht, ik daal nu af en ik voel wat er nu opkomt en ik zie het en ik ben er niet meer zo geïdentificeerd mee, maar ik kan het echt observeren. Dan zit je er al.
Ja, je leven gaat veranderen. Dat is eigenlijk met zelfliefde wat ik aangaf, dat ik dat voor het eerst voelde en dat soorten met van continu wilde ervaren, maar eigenlijk dat het in mijn leven al zichtbaar was, terwijl ik het op dat moment niet direct zag, maar er veranderde al heel veel in mijn leven, dus ik was al eigenlijk zelfliefde aan het ervaren en dat was ook om me heen duidelijk aan het worden.
Ja, nou, en hebben we nog tijd? Ik heb nog één klein persoonlijk voorbeeld. Begon ik met een persoonlijk voorbeeld, dan sluit ik af met een persoonlijk voorbeeld. Dit was in de tijd dat ik assisteerde bij verschillende familieopstellingen, opleidingen. En er waren ook trainers en daar leerde ik dan heel veel van. En ik voelde me in die periode echt supergoed. Ook goed over mezelf, goede relatie met mezelf. Ik zat er gewoon lekker in. En ik deelde dat ook vol enthousiasme met een van die trainsters. En ik zei tegen haar van, maar hoe hou ik dit vast? Want het gaat nu super lekker, dus hoe hou ik dit vast? En zij zei iets zo moois. Zij zegt van, we leren natuurlijk als coaches om mensen om te leren gaan met bepaalde triggers. Dus negatieve triggers ook, van negatief tussen aanhalingstekens, maar moeilijke gevoelens. Die je leert mensen afdalen en dat toelaten en een plekje geven. En dan, soms duurt het even, maar daardoor kan je ze verwerken. En nu zit jij eigenlijk in een hele positieve trigger. Je voelt heel veel positieve en prettige emoties. En het is eigenlijk niet anders. Dit mag je ook toelaten. Dit mag je ervaren. Daar mag je van genieten. Wetende dat ze uiteindelijk ook weer weg zullen gaan. En dat er misschien weer een andere trigger, vervelendere trigger op kan komen. Maar het is oké. Want het gaat niet over een staat van perfectie waarin we iets moeten vasthouden en iets anders weg moeten hebben. En dat is gewoon een hele bevrijdende realisatie ook geweest. Ook in dat licht van, die verschillende delen die opkomen, daar hoef ik geen strijd mee te voeren, want ik mag het toelaten. En soms kan het even vervelend zijn en lastig zijn, maar ook de mooie dingen, die mag ik ook toelaten. En daar mag ik dan lekker van genieten. En ik mag ze ook weer laten gaan. En wat een bevrijding is dat eigenlijk.
Ja,
dat
want ik vertrouw erop dat er weer nieuwe mooie dingen
zijn. Ja, precies. Precies. Ja. En dat als er geen mooie dingen zijn, of geen mooie dingen, als het even wat moeilijker is, dat je dus ook het vermogen hebt om dat toe te laten, te doorvoelen en ook daar doorheen te kunnen
ook
gaan.
Ook dan ben ik oké.
Ja, precies. En dan ben je dus oké met alles en verlicht en verlost. En dat is het doel dat we allemaal nastreven. En dat moet perfect.
Want anders gaat het fout.
Als je dat na deze podcast niet kan, is er iets mis.
En dan heb je gefaald.
Ja, precies.
Ik denk dat die super bekrachtigende...
Ja, die hele woorden, bekrachtigende, versterkende boodschap. Een hele mooie afsluiter is voor deze.
Ja,
Zeker.
Dank jullie wel.
Graag gedaan.